naar Den Haag. Maar desondanks moet ik toch beginnen met u te vertellen dat we niet al weten of onfeilbaar zijn. Het is de bedoeling dat u zelf nadenkt. De bedoeling ook dat u zelf een oordeel vormt. En wanneer u wilt protesteren, dan krijgt u zo nu en dan daartoe ook de gelegenheid. Tenzij u zeer dringend bepaalde onderwerpen aan de orde wilt stellen, zou ik vandaag graag spreken over de verschijnselen van deze tijd. Ik mag aannemen dat ik uw toestemming heb, dank u. Wie deze dagen zo'n beetje beziet, die weet dat het rumoerig is. Het is een tijd van botsingen en kortsluitingen. Een periode waarin je eigenlijk niet meer precies weet waar je aan toe bent. In deze tijd zijn bepaalde aspecten bijzonder sterk aanwezig. Een van de eerste die ik mag noemen is zuiverstoffelijk. De aardkern in zichzelf heeft een lichte wijziging ondergaan. Het resultaat daarvan zal in een komende periode van aardbevingen, aardschokken en soortgelijke seismische verschijnselen, eventuele aardverschuivingen ook zo hier en daar, wel zichzelf manifesteren. Het betekent echter ook dat er veranderingen komen in het veld van de aarde. Nu is dat natuurlijk wetenschappelijk gezien nonsens, dat we dat er meteen bij zeggen. Maar de aarde heeft nu eenmaal een eigen emanatie die nog iets meer omvat dan alleen een aardmagnetisch veld en wat verder gaat dan alleen maar statische spanningen tussen aardoppervlak en atmosfeer. Wanneer daar wijzigingen in komen, dan is het duidelijk dat hierdoor ook mensen, dieren en ook planten zullen worden beïnvloed. Alle leven op aarde wordt op het ogenblik bijzonder sterk geprikkeld. Bij een mens zal dat heel vaak tot uiting komen in zenuwachtigheid, bij velen bijzondere vergeetachtigheid, bij weer anderen betrekkelijk scherpe veranderingen in de lichamelijke toestand. Wie deze verschijnselen samenvat, kan zeggen, in de komende periode van ongeveer 3 à 4 maanden, moet gerekend worden met de noodzaak je in en vooral bij belangrijke beslissingen en uitspraken 2 keer na 2. Dat is iets wat bepaalde politici natuurlijk niet kunnen. En dat zal dan ook wel blijken door de wijze waarop ze manipuleren. Maar voor ons allen geldt inderdaad, we kunnen veel bereiken, juist wanneer we zorgen dat we niet, zoals anderen, in een soort overspannenheid te fel en te snel reageren. Nu is er ook kosmisch iets aan de hand. We zijn geconfronteerd met een nieuwe golf van, zeg maar, waarheid. Dus waarheid, dat weet ik, een betrekkelijk begrip. Absolute waarheid is voor een mens niet kenbaar en ook voor een geest niet. Maar waarheid wil alleen maar zeggen het wegvallen van vervalsende elementen. Wanneer dit gebeurt in persoonlijk leven, dan kan dat vaak schokken veroorzaken. Gebeurt het in een gemeenschap, dan zullen er spanningen en veranderingen ontstaan. Wanneer het gebeurt over de gehele wereld, dan impliceert dit dat alle oude verhoudingen langzaam maar zeker veranderen. Hoe groter de menigte die erbij betrokken is, hoe langer het duurt voordat het verschijnsel volledig kenbaar is. Maar de werking is dus nu begonnen. Dit is een periode die bijna 3,5 jaar aan zal houden. En wat dat betreft kunt u zich dus nog wel op het een en ander voorbereiden. De moeilijkheid bij alle dingen is misschien wel dat er in verminderde mate contact is tussen de mensen. En dan bedoel ik vooral werkelijke communicatie, werkelijk begrip. Kijk, wanneer je spreekt, is dat geen communiceren, tenzij er iemand is die naar het spreken luistert. En je kunt luisteren wat je wilt, maar wanneer er niemand iets werkelijk te zeggen heeft, dan word je ook niet wijzer. Communicatie is op het ogenblik erg moeilijk, omdat er een mate van eenzijdigheid is ontstaan. U zult me vergeven wanneer ik dit een puberaal gedrag noem, dat de maatschappij in zeer vele landen tijdelijk domineert. Wil je kijken hoe dat precies verloopt, dan kun je het misschien het beste zo zeggen. Jonge mensen zijn door hun instelling alleen eigenlijk al onzeker en gelijktijdig idealistisch. Ze hebben de neiging om sterk zich te houden aan hun eigen normen en voorwaarden en zijn niet in staat om te begrijpen hoe er een samenhang kan zijn tussen hetgeen zij willen en zich voorstellen en datgene wat ouderen bijvoorbeeld doen. Omgekeerd zien we dat de ouderen, en dat is ook een belangrijk punt in deze tijd, eveneens die verstarring kennen. Ze zijn niet in staat te begrijpen in hoeverre er tussen hun eigen denken en streven en dat van de jongeren een band bestaat. Dit heeft in bijna alle landen, en dan moet u niet alleen denken aan Nederland, maar denkt u rustig ook aan de Verenigde Staten, aan Rusland of aan derde wereldlanden, de landen in Afrika, heeft dat een scheiding veroorzaakt, waardoor eigenlijk ook nog maatschappelijk en economisch soms spanningen worden opgebouwd die niet op te lossen zijn. Het houdt in dat het hele stelsel van denken en van leven in gevaar komt. Een dergelijk gevaar, ja, het is natuurlijk wel op te lossen. Je kunt er een oplossing voor vinden. Er zijn voldoende mensen die zeggen, ja, wanneer jij nu vindt dat je tekort hebt op de begroting, wees dan niet zo achterlijk en haal het eerst eens weg bij Defensie. Maar Defensie zegt, ik moet een agressief vermogen hebben. En daarom vraagt ze een vermogen dat de mensen niet op kunnen brengen, om zich voor te bereiden op een agressie die zeer waarschijnlijk overbodig is, volgens hun eigen stellingen, wanneer ze maar voldoende middelen tot agressie heeft. Natuurlijk kolder ergens, maar goed. Wanneer aan één kant iemand alles wegneemt, ja, dan heeft de andere kant het voor het zeggen, met geweld. Want de meeste mensen zijn niet bereid om te sterven voor hun idealen. Dat is trouwens typerend voor de oorlog, hè? Die idealisten laten anderen sterven voor hun ideaal. Ah, dat is ook typisch voor de vredestijd, hè? Die idealisten prediken het ideaal en verhalen de kosten op anderen. Het klinkt misschien een beetje cynisch, maar het is zo. Wanneer wij nu naar een nieuwe werkelijkheid toe moeten, en dat lijkt me onvermijdelijk gezien al deze omstandigheden, er zijn er nog meer, dan kan dat volgens mij nooit alleen vanuit een argumentatie. Je kunt niet gaan zeggen, ik ben anarchist, ik sta voor kapitalisme, liberalisme, trouwens is ook allemaal een pot nat hoor. Anarchisme, wanneer het doorgevoerd wordt door een kleine groep, is in feite een vorm van een fascistische dictatuur met een uiterst linkse signatuur. Dat wil niet zeggen dat anarchisme slecht is, maar het wil wel zeggen dat wanneer het opgelegd is, het zichzelf onmogelijk maakt. En dat is voor de meeste andere systemen ook. Liberalisme is alleen dan mogelijk wanneer je iedereen de mogelijkheid geeft om mee te beslissen. Maar als je dat doet, is het liberalistisch stelsel niet meer te hanteren. En dus is liberalisme in feite een soort van standschauvinisme, wat wordt overgedragen in een parlementaire, democratie, neem me niet kwalijk, die in feite dus een elitaire dictatuur uitoefent. Hè? Dat zijn eenmaal van die dingen. Wanneer we met die uiterlijkheden bezig blijven, komen we nergens. De verandering moet van binnenuit komen. Maar dan kunnen we niet naar een droom gaan streven. Dromen zijn goed wanneer ze ons helpen om de werkelijkheid te begrijpen. Maar wanneer een droom ons vervreemdt van de werkelijke feiten, is ze absoluut demonisch, is ze slecht. Hoe mooi ze eruit mogen zien. En daarom zou ik die omstandigheden van deze periode, van deze tijd, toch ook wel vanuit een meer geestelijk standpunt willen benaderen. Elke mens is tot op zekere hoogte een wezen van vaste waarden. Je kunt ook zeggen gewoonte. Je kunt zeggen van verdedigingsdrang, gebiedsdrang en dergelijke. Het ligt er maar aan welke terminologie je prefereert. Omdat de mens zo gefixeerd is in zijn wegen, zijn manier van reageren, is hij niet in staat zich aan te passen aan geestelijke waarden en impulsen die naar hem toekomen. Wanneer je dat technisch wilt zeggen, dan zou je moeten zeggen, ja, de mens heeft dus zich onderworpen aan in de rechter hersenhelft geïntegreerde patronen en gebruikt de linkerhelft alleen maar om die te rationaliseren. De logica is niet meer een werktuig, maar het is het middel om te verklaren waarom je je gevoelswereld in wezen in feite probeert uit te drukken. Zolang je die gevoelswereld niet meester bent, dan kun je eigenlijk ook feitelijk niet veel bereiken. Meesterschap is dus nodig, een mate van beheersing. Maar als je met die mate van beheersing geconfronteerd wordt, dan zeg je bij een ander, hey, dat is een magier, een tovenaar, een adept, een ingewijde, zo'n grote geest. En toch heeft u precies dezelfde componenten, dezelfde mogelijkheden, alleen u bent niet in staat die gevoelswereld in te passen in uw redelijke wereld en u daar bewust van te zijn. Het is nu eenmaal zo dat je in de wereld voelt wat juist is en wat niet juist. Ergens uit die gevoelswereld komt een enorme rijkdom aan erkenning. Maar wanneer die rijkdom aan erkenning niet past in het patroon van denken, wordt ze verwaarloosd of ze wordt vervormd tot ze wel past. Het is nu misschien een beetje anders, maar vroeger was het zo, je kon liefde voelen, maar liefde was dus alleen mogelijk wanneer er ook nog een voldoende bezitsverhouding was. Nou, dan kon je trouwen. Of je moest eerst getrouwd zijn en het eerste kind hebben, en dan kon je aan de liefde gaan denken. En natuurlijk voor u tegenwoordig krankzinnig, maar zo waren de toestanden in het verleden werkelijk. Liefde is eigenlijk een erkenning van een deel van jezelf in een ander. Die erkenning is gevoelsmatig. Ze heeft dus niet te maken met uiterlijkheden, ook al spelen die bij zogenaamde liefde vaak een rol. Maar ze is gewoon gebaseerd op een soort uitstraling van de mens. Uitstralingen van mensen bepalen genegenheden of stoten af. En dan kun je zeggen, ja, in mijn leven past deze persoon niet, maar je zult zien dat je steeds weer ermee geconfronteerd wordt, hoe dan ook. Of je hem zelf opzoekt en bij toeval ontmoet of wat dan ook. En zij en hij zijn voor mij identieke begrippen in dit verband. Ook dat nog even. Mannelijk en vrouwelijk bestaat in de geest niet. Hoogstens in de manifestatie voor hem, maar nooit in wezen. En op aarde is het eigenlijk ook zo dat het in wezen veel minder sterk bestaat dan het maatschappelijk wordt uitgedrukt. Nu zeg ik dit. Wanneer je je bezighoudt met datgene wat je aanvoelt, en je doet dat elke dag, nou ja, misschien 10 minuten, ga er gewoon rustig voor zitten. Wat heb ik vandaag aangevoeld van die wereld? Hoe voel ik mij in die wereld? Dan kom je tot een omschrijving die je niet helemaal, maar toch wel voor een groot gedeelte zult kunnen formuleren. Dan vraag je je af, in welke relatie traden die gevoelens op? Dat is erg belangrijk. dan zul je zien dat bepaalde gevoelens te maken hebben met zaken waar je eigenlijk aan voorbij dacht te gaan. Je hebt ze bewust alleen maar gezien als een kleinigheid. Maar onbewust heb je juist daarop met je hele wezen gereageerd en dat heeft je reactie, misschien zelfs gedurende een langere periode, op alle andere aspecten van het leven mee bepaald. Dus de haakjes, is dit tot zover aanvaardbaar? Ja, perfect. Nou, dan stel ik, wanneer wij steeds meer proberen die gevoelens te beseffen, dan zullen we niet alleen beter weten wat er zich in de mens afspeelt, maar dan zullen we ook wel degelijk die gevoelens meer op de voorgrond brengen. We gaan dus een ander deel van de hersenwerking als het ware activeren. En nu is dat een deel van de hersenwerking waar, mede gezien de hersenkwabben, voorhoofd dus, ook veel geestelijke impulsen in doorkomen. Er ontstaat een andere benadering van de wereld. Wanneer je de wereld kunt benaderen in harmonische en disharmonieën, die dan alleen door het feit dat ze disharmonisch zijn, eenvoudig verwaarloosd kunnen worden, ze vragen geen bewuste reactie, alleen de harmonie, dan komen we tot een selectie. Een selectie ook in onze redelijke argumenten, in wetenschappelijke onderzoekingen, in de benadering van allerhand gebieden, of dat nu onderwijs is, administratie of wat anders. We gaan bewust zoeken naar de positieve waarden zoals ze in ons bestaan. Maar we zoeken ze in de wereld. Dan moeten we leren ons lichamelijk bestel een beetje te beheersen. Dat is voor de meeste mensen moeilijk, maar het is niet ondoenlijk, dacht ik. Je moet leren niet te reageren op een pijntje dit en een pijntje dat. Nou ja, met kiespijn kan ik me begrijpen hoor, dat duurt te lang. Hè? Maar gewoon die kleine dingen van ik stoot een vinger of ik stoot een teen, trek je er niets van aan. Denk er niet aan. Probeer die harmonische factoren naar voren te brengen. Je zult zien dat je op den duur in staat bent om zeer veel zaken die lichamelijk pijn zouden veroorzaken en je misschien zelfs tijdelijk uit zouden schakelen, te beheersen. Ze doen je niets meer. Je bent meester over jezelf. En dat is helemaal geen kwestie zoals sommige mensen in het zen doen, dat je nou met alle geweld in de sneeuw moet gaan rollen. Trouwens, bij de luchtverontreiniging in Nederland zou het maar een vieze bedoeling worden. Of dat u zichzelf moet gaan kastijden. Want in vele gevallen is dat ook maar een vorm van zelfbedrog. Waarbij een sadomasochisme wordt uitgedrukt als een religieuze beleving. Maar ja, het is zo. Maar je moet gewoon dus uitgaan van het standpunt: mijn lichaam kan mij niet beheersen, tenzij in overeenstemming met een harmonie die ik ook in mijzelf emotioneel gevoel. Ja, dat betekent dan dat je heel anders gaat reageren op die wereld, dat is duidelijk. Het betekent ook dat je veel vaker zult zeggen, nou, dat doe ik niet of dat doe ik anders. Maar in deze tijd is het geloof ik wel erg hard nodig dat je de dingen eens een beetje anders doet. En dan denk ik heus niet alleen aan het werkeloze probleem, niet waar, of aan het gedrag in de echtelijke sponde dat door oude vrijgezellen wordt bepaald voor sommige mensen. Ik denk doodgewoon aan het vermogen om niet te eten omdat het tijd is, maar om te eten wanneer je in overeenstemming met je eigen persoonlijkheid, diep in jezelf, plus je erkenning, dit is voor mij nu het juiste voedsel, kunt eten. Het betekent niet dat je niet moet roken en geen stikje moet opsteken op zijn tijd. Het zijn allemaal dingen die niet zo belangrijk zijn. Of je nou een glas jenever drinkt, bij wijze van spreken of wat anders, maakt ook niet zoveel uit. Maar het mag je niet beheersen. Je moet zo ver gaan dat je de lichamelijke ongemakken op grond van je aanvoelen van harmonische mogelijkheden leert beheersen. dan is ook de relatie met de mensen een andere geworden. En wat dat betreft met de geest. Want dan ga je niet meer uit van de zaken die dringend zijn. Hè? Weet wat dringend is op aarde, is meestal al datgene wat iedereen betreft, behalve uzelf wanneer u in nood bent. Maar het gaat er dood gewoon om wat op dit moment juist en mogelijk is. En dan kom je tot een hele reeks keuzen die in de huidige maatschappij niet erg op prijs worden gesteld. Dat wil ik u er wel bij vertellen. U gaat uit van verplichtingen waar de maatschappij zegt, doe het kalm aan. En waar de maatschappij spreekt van ernstige en diepgaande plichten, zeg je ja, voor mij en ander. Want ik zie dat niet zo. Maar je wordt jezelf. Wanneer meer mensen zichzelf worden, dan vinden ze ook een onderlinge verbinding. Die verbinding gaat zo ver dat je zelfs geen taal nodig hebt zoals de anderen. Ach, u kent het allemaal, als je een tijd met elkaar getrouwd bent, je kan toch goed met elkaar opschieten. Dan zegt de man, en dan zegt de vrouw, ja, dat had ik ook al gedacht. Het is zo. Dus eigenlijk met één klank of één gebaar lees je hele reeksen af. Begrijp elkaar. Dat begrijpen, dat maakt het mogelijk om je te onttrekken aan de noodzaak anderen, als het ware, te confronteren met je gedachten en met alles. Wanneer je op die manier zo'n beetje met elkaar in contact staat, ook vrienden hebben dat soms ten aanzien van elkaar, dan is één gebaar, één uitdrukking is genoeg. En niemand weet waar je het over hebt, maar je hebt wel tezamen een bepaalde beslissing genomen, of je hebt tezamen een bepaalde ervaring uitgewisseld. Ik dacht dat mensen die naar die harmonie toe groeien, juist dit vermogen zouden krijgen. En dat is iets waardoor je minder vatbaar wordt, dacht ik ook, voor de strikte methoden die de gemeenschap wil bepalen. Hè. Kijk, je kunt zeggen, opstandige woorden zijn niet toegelaten. Hè. Er zijn landen genoeg waar dat niet mag. Je kunt iemand doodsteken, is niet zo erg, maar je mag niks zeggen van het staatshoofd, want dan ga je eraan. Nou ja, is ook te begrijpen, kijk, het staatshoofd is ook aansprakelijk voor zoveel doden, dat hij zegt, één meer of minder telt niet. Maar ik ben het enige staatshoofd en daar moet je afblijven. Wanneer je met een enkel gebaar elkaar iets over kunt brengen, met één enkele klank misschien hele gedachtenreeksen kunt uitwisselen, dan ben je niet meer te pakken. Dan kun je juist synchroon reageren, zonder dat er iemand is die kan zeggen, ja, maar dat is de schuld van dit of dat. Laten we de zender voor de Vrije Keizer nemen, nietwaar? Die nou niet meer voor de Vrije Keizer is. Goed, zolang die zender er moet zijn om de mensen op te roepen, kun je altijd nog zeggen, ja, maar dat is opruiing. Maar op het ogenblik dat mensen aanvoelen, hier bestaat de nood. Daarnaartoe gaan, met een enkel gebaar zien wat er aan de hand is. En dan zonder dat er een kenbare leiding is, juist optreden. Omdat ze in samenwerking zijn. Dan is er niemand die daar tegenaan kan. Nou ja, dan hoop ik natuurlijk wel voor uw burgemeester, dat hier in Amsterdam niet zo gauw gebeurt. Want anders dan zit hij niet alleen in moeilijkheden met Wiegel, maar ook met de stad. En hij heeft al zoveel moeilijkheden. Ja, hij heeft er lak aan, nietwaar. Gaat op de po, heeft er lak aan. Maar stel u voor wat dat zou betekenen. Het zou betekenen dat in een leger mensen kunnen dienen die zonder dat het geconstateerd kan worden door degene die niet harmonisch zijn, op het juiste ogenblik zo reageren dat een stommiteit voorkomen wordt. Het zou de ondergang van menige generaal kunnen zijn, maar dat is niet zo erg. Stel u voor dat burgers samen voelen waar er nood is en samenkomen en niet gaan staan gapen. Maar de een, als het ware, automatisch helpt, zegt is een brand. Helpt om goederen te redden. Een ander verzorgt de mensen. Een derde zorgt dat er ruimte is. De vierde, die zorgt dat die brandweer erbij kan. En zo heeft elke groep heeft een eigen taakje gekregen. Omdat men tezamen een bepaald doel nastreeft. Dat is heel iets anders dan daar staan en wachten tot iemand je vraagt achteruit te gaan of vraagt om te helpen. Het blijkt dat in noodgevallen eenlingen vaak wel tot een dergelijke samenwerking komen. Waarbij ze spontaan en zonder dat er bevelen zijn of plannen worden gemaakt, eenvoudig taken gaan verdelen. Maar ze kunnen niet goed genoeg werken omdat er niet voldoende mensen zijn die zich in kunnen voegen in dat patroon. Is dat patroon een emotioneel patroon? Onthoudt u dat goed? Dat is niet rationeel. Het is emotioneel. Je kunt het later gaan verklaren waarom het is gebeurd. Maar het is een opnemen van een toestand en een reageren op de daarin voor jou harmonische waarden. En reageren op de harmonische waarden in anderen, waardoor een automatische samenwerking ontstaat. Die later misschien redelijk verklaard kan zijn als juist daarom goed of verkeerd, maar die in aanleg voortkomt uit de rechter hersenhelft. Kunt u me nog steeds volgen, interesseert het u? Ja. Nou. Dan komen we nu tot het punt waar je ook altijd weer tegenaan hikt, dat is die kwestie van inwijding. Zijn mensen zeggen, ik wil ingewijd worden, want, zo denken ze, dan sta ik hoger dan een ander. Ja, maar hoge bomen vangen veel wind. Hoe meer je je verheft boven anderen, hoe meer je ondergaat aan datgene wat je zelf alleen bent. Een vriend van mij heeft het als volgt geformuleerd. De hoogste geest is de geest die zozeer beseft wat in het geheel aanwezig is, dat hij zich vanuit zijn harmonie volledig dienstbaar maakt aan alle harmonische factoren. Hij is in wezen de gelijke en misschien schijnbaar zelfs de mindere van anderen. Maar hij is deel van het geheel op zo'n intense wijze, dat hij daardoor meer beseft en meer kan presteren dan een ander. Ik geloof dat dat de beste omschrijving is van de ware ingewijde. En nu weet ik wel dat, wanneer ik hier zo kijk, we nou niet zitten met een overmaat aan ingewijden. Hè? Maar die hebben we ook eigenlijk helemaal niet nodig, zeg. Wat we nodig hebben, dat zijn gewoon mensen die in harmonie zijn. Want als u die harmonische factoren begint te volgen, dan zijn er misschien grotere geesten die u helpen om die harmonie tijdelijk verder uit te breiden dan u zelf zou kunnen doen. Dan gaat u meer harmonische waarden beseffen. U gaat juister uw verbondenheid beseffen met allerhand delen van de wereld. Niet alleen de stoffelijk kenbare wereld of de astrale wereld of desnoods een geestelijke wereld, maar die 1001 verschillende werelden die in de kosmos naast u bestaan. Wanneer je dat bereikt, dan kom je verder. In deze tijd met zijn enorme verwarringen, en zeker ook, dacht ik, met zijn grote conflicten in en rond de mens, ben je geneigd juist aan die harmonische aspecten voorbij te gaan. Maar is er voor u een andere uitweg? Nu je helemaal eerlijk bent, en u kijkt naar het wereldje zoals het nu is. Denkt u dat u het zo kunt houden? Denkt u dat u uw inkomen in stand kunt houden? Denkt u dat uw werk nooit weg zou kunnen vallen? Denkt u dat uw vrienden altijd betrouwbaar zullen zijn? Dat uw leiders de enige zijn die het weten? Denkt u dat? Nou, dan staan u nog wel teleurstellingen te wachten, denk ik. Die zekerheid bestaat niet. In dit oude concept, dat gebaseerd is op regeltjes, afspraken en in wezen eigen belang, waardoor iedereen botst met de ander, is geen oplossing voor de problemen van deze tijd. Wat nu de beving van de aarde betreft, de slechte economische toestand, de energiecrisis of wat anders. Maar als je samenwerkt, kun je die dingen wel de baas. Dan kun je wel de juiste oplossing vinden. Want dan kun je zo reageren dat een ieder op het juiste ogenblik het juiste is en het juiste doet. Wat er gebeurt in deze dagen is in wezen een aanduiding van die nieuwe periode. Zouden de disharmonieën die op het ogenblik zo sterk worden bevorderd hier en daar verder opbloeien? Nou ja, goed, dan zal er misschien bloed vloeien. Dan zal misschien een deel van die aarde onbewoonbaar worden. Maar wat overblijft zal het winnen. Zal vanuit die harmonie leren leven, want er is geen andere weg meer. En wanneer nu de mensen reeds gaan leren te leven met die gevoelswaarde, met dat, zeg maar, innerlijke weten dat je niet kunt formuleren, dan zijn die vernietigingen niet nodig. Dat is de innerlijke verbondenheid van de mens, waaruit de macht gevormd wordt die alle problemen van deze tijd, zoals ze uiterlijk zijn, kan oplossen. En vele van de onzekerheden die de mens innerlijk bedreigen in deze tijd, eveneens terzijde kunnen schuiven. Natuurlijk, je hebt mensen die eigenlijk verliefd zijn op een disharmonie. Er zijn mensen die zijn verliefd op het onrecht dat hen wordt aangedaan. Daardoor hebben ze het recht anderen aan te klagen. Maar is het eigenlijk niet zielig? Is het niet zielig wanneer je voortdurend moet roepen, men heeft mij onrecht aangedaan? Of tegen God moet zeggen, God, je hebt niet geantwoord toen ik heb gebeden. Kan er iets zieligers zijn dan een mens die op deze manier zichzelf verder en verder isoleert van de hele wereld? Kan er iets machtelozer zijn dan een geest die zich voortdurend verweert tegen een waarheid waarvan hij toch aanvoelt dat ze moet bestaan? Maar wanneer je uitgaat van de harmonie, een harmoniepatroon, zeggen ze dan. En dan denk ik helemaal niet aan een harmoniepatroon waarbij de patroon bepaalt wat hij betaalt aan de werknemer. Hè? Maar ik denk gewoon aan een harmonie waarbij de samenwerking een kwestie wordt van een gevoelsmatig samengaan met een bepaald doel, zolang dit voor beiden innerlijk aanvaardbaar is, of voor allen innerlijk aanvaardbaar is, om dan over te schakelen op het volgende. Zeker, het wordt abacadabra voor de anderen, dat weet ik. Men zal uitroepen dat dit waanzin is en dat het zo niet kan. En dat dit niet haalbaar is en niet verantwoord is. Men zal misschien proberen met vuur en zwaar uit te roeien. Maar wat je van binnen bent, kan alleen degene vinden die met jou innerlijk harmonisch is. Voor de anderen ben je afgeschermd. De macht van het innerlijk gaat in deze tijden steeds sterker heersen. De problemen van deze tijd zijn problemen van disharmonie, die in wezen in stand wordt gehouden, doordat men niet reageert op innerlijk voelen en weten, maar alleen met een bepaalde logica, die dan vaak nog blind is voor nevenliggende logische argumenten. Het is geen kwestie van compromissen treffen. Het is een kwestie van juist leven, juist reageren. Niet de ander, jij. Als je zo begint, dan kom je vanzelf tot conclusies die ik voor mij heb getrokken. En die ik u vanavond probeer voor te leggen. De ontwikkelingen in deze tijd, krachten die werkzaam zijn in deze tijd, lijken disharmonisch. In wezen echter bevatten zij evenveel positieve als negatieve elementen. Wanneer ik zeg God beveelt u, dan ben ik negatief. Maar wanneer ik zeg God is met u, ben ik positief. Wanneer ik zeg, ik heb de kracht en ik zal u iets geven, dan ben ik onder deze condities, in dit tijdperk, negatief. Maar wanneer ik zeg, in u is de kracht, ik roep de kracht op die in u leeft, ben ik positief. Positiviteit is het antwoord, zeker. Maar dan de positiviteit die niet beredeneerd wordt, maar die gevoeld, die beleefd wordt, die uitgewasemd wordt, totdat een soort lichtende verbreiding van je aura wordt, die alle mensen beroert. Weet je niet, behalve vanuit jezelf. Want wat voor de een positief is, is voor de ander negatief. Luister. De priester gelooft in zijn God. En hij geeft u de zegen. Voor hem positief. Maar u twijfelt eraan. U verwacht er iets van. Dan is het voor u negatief. Want door de verwachting die u eraan vastknoopt, ontwaart u de kracht zoals de priester die geeft. Toch kan het voor een ander heel positief zijn, omdat hij het gewoon aanvaardt als zegen, als een uiting van harmonie met het hogere. Positief en negatief zijn geen zaken die je algemeen kunt bepalen. Het zijn zaken die je zelf moet bepalen, vanuit jezelf. En dat is juist de grote moeilijkheid. Dit is de tijd waarin een ieder probeert te werken naar massaliteit. Niet ik handel juist. Nee, ik vind dit onjuist. Laten wij opmarcheren met 10.000 man. Met spandoeken en als het niet anders gaat, met geweren, met bommen, granaten. En als het niet anders kan, nog met een atoombom ook. Want wij hebben het recht. Wij, de massa. Nee, wij, de massa, zijn niets. Omdat degenen die in de massa opgaan zichzelf niet zijn. Omdat ze gebonden, gekneveld zijn, gewurgd worden door begrippen, waardoor ze wat in hen werkelijk bestaat niet eens meer durven uiten. Jij bent het die zelf moet uitmaken wat voor jou positief en negatief is. En daarom heb ik gezegd, vraag je af, wat heb je gevoeld? Wat zijn je emoties geweest vandaag? Waarom heb je daarop zo gereageerd? Wat is de samenhang? Zo leer je kennen wat er in jezelf van harmonieën bestaat, dan herken je die impulsen op den duur niet alleen later, voor het ogenblik dat ze optreden. En dan pas heb je de maatstaf waardoor je kunt bepalen, dit is voor mij positief. En waar het positief is, is het harmonische. En waar het harmonische bestaat, daar is wel degelijk de massa mogelijk. Maar niet meer als een bestuurbaar monstrum, maar als een vrijwillig samengaan van personen die zichzelf zijn en blijven, zonder de beheersing over zichzelf te verliezen door iets anders, maar gelijktijdig met een intensiteit die de opgejutte massa die niet denkt, niet op kan brengen. Ik hoop dat ik uw vraag beantwoord heb. Ik weet het dat het voor velen moeilijk is wanneer ik zeg ja. De Bijbel is een gevaarlijk ding. Kijk, wanneer je voelt wat er in die Bijbel staat, dan begrijp je wat ze voor jou is, en dat is juist. Maar als je in de Bijbel zoekt naar datgene wat tot juist verklaart, wat je ondanks je innerlijke aarzelingen toch graag zou willen doen, dan wordt het wat anders. Hoeveel mensen lezen de Bijbel niet op die laatste manier? Wanneer je uitgaat van een leer als die van Jezus, dan gaat het niet om het gezag en de macht, om het behoud, om het dogma. Dan gaat het om de Christus die leeft in Jezus. Dan gaat het om de Christus die in ons allen mede kan leven. En wanneer we die niet hebben, kun je het christendom op het asfalt gooien. Wanneer we bezig zijn met esoterische systemen, welke dan ook, dan kunnen we zeggen, wanneer uit ons de rust, de stilte komt, de kracht, Al is het maar om een plant beter te laten groeien. Al is het maar om één mens een ogenblik minder te laten lijden. Dan zijn we positief, dan doen we wat, dan zijn we wat. Maar als we alle wijsheid bij elkaar garen en alle onbegrijpelijke termen opstapelen tot een toren van Babel omtrent de geest, de ziel en God, zonder te weten waar we aan toe zijn, dan zijn we alleen maar idioten die ons begraven onder ons eigen onbegrip. O jeetje, hè? Ja, maar dat is zo. Het is niet leuk om te horen misschien. Maar kijk, wanneer ik één korrel waarheid heb en ik probeer op dit geringe fundament een kathedraal te bouwen, dan ben ik niet alleen een dwaas, ik ben een verwant ook. Eén korrel van de waarheid is niet voldoende fundament. Zelfs maar voor mijzelf. Dan moet ik er eerst meer waarheid bij vinden. Juist daarom zeg ik, wij kunnen niet vanuit het systeem, vanuit het dogma, vanuit het leerprogramma zonder meer verder gaan. Wat we nodig hebben is die overdracht van onze diepste innerlijke waarheid, totdat ze bruikbaar wordt in onze redelijke erkenning van de wereld. En de redelijke erkenning onmiddellijk getoetst wordt aan de innerlijke waarheid. Dit is het antwoord op de problemen van deze tijd. Geen antwoord wat de eerstkomende jaren komt. Het is wel het begin van de opbouw waarvan we denken dat ze toch in de 90er jaren wel zo langzamerhand hier en daar gaat beginnen. Er zijn nu al hier en daar punten waarin de zaak begint. Doorbreken van dogma's en taboes en zo, dat is al aardig gevorderd. Maar daar kom je er niet mee. Want je moet daarvoor een innerlijke waarheid in de plaats gaan stellen. En dan pas kun je komen tot de werkelijke samenwerking. Tot de werkelijke oplossing. Tot de erkenning. Dan kun je niet tegen de aarde zeggen dat ze niet mag beven. Maar je zult weten dat ze gaat beven. En waarschijnlijk zal ze aanvoelen wanneer. En dan kun je zorgen dat er geen ongelukken bij gebeuren. Je zult niet kunnen zeggen, ik ga het uur van mijn dood uitstellen. Maar je zult wel zeggen, ik weet wanneer ik sterven ga. En daarom kan ik alles wat ik stoffelijk in orde moet maken, rustig tevoren regelen. Zodat ik niet in mijn dood en naar mijn overgang nog beheerst word door het idee tekortgeschoten te zijn. Daardoor zal ik in staat zijn ook de harmonische elementen na de dood aanvaarden. Het gaat niet om een oplossing waarbij die hele wereld ineens suikerzoet en fondanterig wordt. De hemel bewaar u daarvoor, dan wordt u er kotsmisselijk van. Het gaat erom een wereld te vinden waarin de harmonische samenwerking van groepen die op zichzelf niet harmonisch behoeven te zijn, let wel, een juiste reactie schept op het innerlijke, op het kosmische, op de verandering en instraling in veld, aardemanatie en op de veranderingen in het menselijk wezen. Zoeken naar een oplossing. Dat betekent aanvoelen wat juist is. De verantwoordelijkheid in jezelf aanvaarden om dat juiste verder kenbaar te maken. En vooral het zoeken naar die anderen die met een half woord begrijpen wat je bent en wat je bedoelt. En die dan met je samen, voor een kort ogenblik misschien, voor een lange tijd, samen iets creëren. Of nu een bouwwerk van klanken is, of eenvoudig maar een karweitje ergens. Of misschien alleen maar samen ter plaatse zijn wanneer het voor een derde die van niets weet nodig is. Dat is de oplossing van deze tijd. Het is de verandering die door deze tijd mede wordt ingeleid. En het is zeker ook, en dat mocht u niet vergeten, in zekere zin de reden van alles wat de wereld doormaakt op het ogenblik. De mens die te zeer blijft gebonden in al datgene wat is, die zal niet vrij genoeg komen om zich af te vragen wat hij zelf is. Die zal zijn eigen waarheden niet meer kunnen vinden, omdat hij zo gebonden is in de waarheden die sinds eeuwen als enig werden voorgesteld. Daarom gaat de wereld nu door een periode van heel veel conflicten en heel veel zorg. Daarom is ook uw eigen wezen en uw eigen leven onrustiger dan tevoren. Maar wanneer u harmonie vindt, hoe dan ook, dan zult u ontdekken dat u daarin de kracht vindt. Dat u daarin ineens die ontspanning vindt, waardoor die hele wereld niet zo erg is. Waardoor je het aan kunt. Ja, wat meer is, waardoor je weet wat jij kunt doen op dit moment en hoe je die betekenis waar kunt maken. Daarom heb ik het onderwerp aangesneden. En ik hoop dat ik het niet al te emotioneel heb gebracht, ofschoon het gaat over de emotie. Ik hoop alleen maar dat ik u aan het denken heb gezet. Omtrent die vreemde gevoelswereld, die gevoelens in uzelf, die voor u de enige richtlijn zijn die u kunt volgen. Om het positieve buiten u te erkennen. En een harmonie te vinden met al datgene wat eveneens deze vorm van positiviteit in zich draagt. Hebt u commentaar? Ze zijn ten dele aangeboren. Er is dus een grondpatroon. En in dit grondpatroon worden, zeg maar, nieuwe verbindingen gemaakt. En deze zijn zeer persoonlijk. Die nieuwe verbindingen worden gemaakt door ervaringen, dus zuiver stoffelijke zaken, door innerlijke belevenissen of denkbeelden, het kan een nachtmerrie zijn, een mystieke verrukking, en door de geest, die naarmate zij meer greep kan krijgen op het stoffelijk bestaan en er meer uit kan puren, als vanzelf ook haar eigen patroon mee-ent in het stoffelijk.